Als jullie zo met elkaar, uw man, jullie vader, opa, de kerk binnendragen, dan voel je hoe definitief afscheid nemen is. Dan voel je de pijn van het leven. Wat is het dan goed dat er mensen zijn die in een situatie als vandaag om je heen staan en er zijn voor je. Daarom u, die hier vandaag bent, allemaal welkom in deze dienst, waarin we stilstaan bij het leven van Marinus Pronk. Voor velen van u wellicht ook alleen maar bekend als dominee Pronk. Vandaag nemen wij afscheid van hem. Dat doen we met woorden, maar ook met een dienst. Een dienst zoals hij zelf ook velen heeft mogen leiden. Een dienst ook in zijn geest. Als eerste wil ik het woord geven aan zijn zoon Frits.
Afgelopen zondag, 11:15, terwijl in heel Nederland het amen klonk in de kerken, verwisselde mijn vader het tijdelijke leven met het eeuwige leven. In het samen zijn met moeder en enkele kinderen die zijn handen vasthielden. Heel indrukwekkend als de vader in de armen van zijn kinderen sterft. Als je daar zit met je hand om je vader heen, gaat er heel wat door je heen. Een heel indrukwekkend moment, het sterven van een mens. Een sterfelijk mens. Gods kinderen sterven niet, maar overlijden. Uit het lijden, over het lijden, zo de eeuwige heerlijkheid in. Om daar zijn gerechtigheid te zien en verzadigd te worden van zijn goddelijk beeld. O, wat zal hij nu blij zijn, zingen en het uitwonderen. Waarom ik de grootste der zondaren. Waarom had gij het op mij gemunt? Helemaal nu van God vervuld, op hem gericht in zijn gemeenschap nu te mogen leven. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Iets van zijn leven. Vader is geboren op zondag 10 maart 1940, achter de viswinkel van pa en ma Pronk. Ik weet het niet, maar zie het wel voor me. Marinus is zijn naam, zei oma Pronk met een beslissende stem. Opa knikte instemmend, goed, zo zullen wij hem noemen, Marinus. Als je opzoekt wat deze naam betekent, dan staat er man van de zee. Een vooruitziende blik dat vader later een vissersman werd, een geestelijk visser, een visser der mensen. Vader werd altijd getrokken door de zee. Vanuit zijn slaapkameraam keek hij naar de vuurtoren van Scheveningen, waar hij in de laatste weken van zijn leven nog een schilderij heeft gemaakt. Dat schilderij staat bij de ingang. Een diepe band had opa, zat vader met zijn opa. En dikwijls waren ze te vinden, hand in hand, op het strand bij de zee. Daar was het dat er in zijn hart al zeer jong de eerste beginselen tot roeping van predikant openbaar kwamen. Opa, ik wil dominee worden. Ja, dat wil ik. In de kerk van Scheveningen ontmoette vader onze moeder. Ze waren nog erg jong. In 1962 trouwden ze met elkaar en gingen wonen in Roxenisse in een klein huisje aan de dijk. Erg stil was het daar. Moeder kreeg heimwee. En al spoedig werd er verhuisd naar Nieuwkoop, waar vader een betrekking had gevonden als onderwijzer. Opa en oma van Leeuwen verhuisden ook naar Nieuwkoop, waar opa van Leeuwen nog vele jaren het woord heeft mogen verkondigen. Al spoedig werd de roeping tot predikant bevestigd in zijn hart met de woorden: wie achter mij wil komen, nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Wat zijn deze woorden bewaarheid geworden in zijn leven? Elke dag maar weer dat kruis op te nemen, om moedeloos van te worden. Heere, kan dat kruis nou niet één dag laten staan? Er moest gestudeerd worden, hard gestudeerd. Grieks, Hebreeuws, Latijn. Vader was nooit tevreden met een zesje. Het moest op zijn minst een 9 of eigenlijk een 10 zijn. Altijd gedreven en eruit halen wat erin zit. Kom op jongens, doorgaan. Niet zo kinderachtig. Vader ging studeren op de Theologische Universiteit van Apeldoorn. Alweer werd er hard gestudeerd en vader voltooide de studie in 4 jaar in plaats van de voorgeschreven 5 jaar. Iets wat nog nooit voorgekomen was. De studie werd afgerond en vader werd bevestigd in zijn eerste gemeente te Dordrecht door oom Harry. De dag erna deed vader intreden met de woorden uit Psalm 119. De opening uw woorden geeft licht, de slechten verstandig makende. Wat een werk heeft Pa verzet om met behulp van de Heilige Geest de woorden uit de Bijbel te openen voor de luisteraars. Dat viel voor ons als gezin wel eens niet mee. Preken, dat ging altijd voor. Oh, die verjaardag of vakantie, dat komt wel. Nee, zei je dan. Ik moet het woord van God verkondigen. Mocht het zo zijn dat God er vanavond ook nog een toebracht. Wat in zijn hart was, was de tekst: ik bid u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. Hij wou het wel in de harten drukken van de mensen. Juni 2007 ging varen met emeritaat. Uitgediend, rust na voldane arbeid. Pa en ma verhuisden naar Zeeuws-Vlaanderen, waar ze een zeer gelukkige periode hadden. In het begin preekte pa niet zoveel. Later, tot hij tot rust gekomen was, is hij weer veel gaan preken. Pa als vader. Pa was een zeer zorgzame man, die altijd voor ons klaar stond, al had hij het nog zo druk. Elke dag werd er gekookt door hem, de meest wonderlijke en uitgebreide recepten werden uitgeprobeerd of zelf door hem bedacht. Nadat iedereen op bed lag, ging pa in de nacht aan de slag met zijn preken, maar 's morgens om 7 uur dan stond hij er alweer om brood voor ons te smeren. Ook in moeilijke momenten, zoals ook bij het overlijden van zijn kleindochters, stond hij altijd klaar. En niets was hem dan te veel. Pa was erg trots op zijn kinderen. Dat zei hij nooit zo direct tegen je, maar dat hoorde hij dan weer via via. Tot het laatste toe de zorg van mama. Hij kon haar zo moeilijk loslaten. Zorgen jullie wel voor haar? Let je wel op? Controleren jullie wel of ze eet als ik er niet meer ben? Weet je hoe de oven aan moet? Uitgebreid heeft hij zijn financiën overgedragen aan zijn kinderen. Dat hoeft moeder niet te doen. Zijn ziekte. Vlak na het 50-jarig huwelijksfeest, nog met de glimlach van het feest op ons gezicht, kreeg pa klachten. Een vervelende hik diende zich aan en rare buikklachten. Toch maar eens naar de huisarts. Naar het ziekenhuis en daar kwam de ernstige boodschap: meneer Pronk, bereid u zich maar voor, want u gaat sterven. Een lange weg van operaties en chemokuren volgden. Alles onderging pa, zonder dat er één klacht over zijn lippen kwam. En de aanvechtingen, die waren er dikwijls zo hevig dat het bed stond te trillen. Altijd in de nacht, totdat de Heer overkwam. Stralend deed hij op een ochtend de deur open en zei: de Heer heeft mij wakker gekust. Daar was de Heer overgekomen met de woorden die boven de rouwbrief staan. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, welke is in Christus Jezus onze Heer. Deze zekerheid heeft hij de laatste maanden de boventoon gevoerd bij hem, ondanks de aanvechtingen die er heus wel eens waren. Altijd maar weer gedreven, preken ging niet meer. Nu moest er een weblog komen. Iedereen werd erbij gehaald en daar kwam de website uit het Overjordaanse. Het eerste ziekbed, zo noemde hij zijn stukjes, werd geschreven op 19 juni 2012. Het laatste ziekbed op 19 juni nu in 2016. Precies 4 jaar heeft hij nog vele woorden mogen toevertrouwen aan het Overjordaanse. Veel werden deze ziekbedden gelezen, te zien aan de brieven en mailen die pa ontving. Ik denk wel eens dat zijn laatste jaren, de vruchtbaarste jaren, waren van zijn arbeid. Zijn preken. Op 8 september 1975, bevestigd als predikant met een Bijbel geopend boven zijn hoofd. Zijn laatste preek, uitgesproken in Strijensas op 5 november 2015. Ook de Bijbel boven zijn hoofd, nu werd hij gesloten. Toegesloten, zijn werk zat erop als predikant. Nooit heeft hij daarna meer gepreekt. Hoefde ook niet meer, zijn werk was klaar. De drang om te preken was weg, hij taalde er niet meer naar, het was goed. De preken van pa, die hadden 2 kanten. Aan de ene kant de ernst van de verlorenheid van de mens. Niets, helemaal niets uit de mens, geen naagsel, schrapsel kan iets toedoen aan zijn zaligheid. Een mens gaat niet verloren, zo kon hij in zijn vuur van zijn preek zeggen. Nee, de mens ligt alreeds verloren, zo ernstig is het. Schuld en vergeving, verzoening door voldoening. Aan de andere kant de enorme ruimte die er ligt in het bloed van Jezus Christus en diens gekruisigd. Christus altijd in het middelpunt, wat werd hem vaak verweten. Tot slot, stopt de prediking nu? Wel nee, God gaat door met zijn verzoenend en verkiezend werk. Veel predikers worden er nog uitgestoten in alle kerken in zijn wijngaard. De lijn der geslachten gaat door. Een broer is al predikant en als ik me niet vergis, zijn er de eerste ritselingen bij kleinkinderen. Moeder, u moet het nu doen zonder uw geliefde Rinus. Maar u heeft 10 kinderen, aangetrouwde, kleinkinderen, en belooft, wij zullen als een vurige muur om u heen staan. Altijd is er wel iemand bereikbaar. U hebt alle nummers. En als het is in de nacht, u wilt niemand bellen, daar is dat geopende venster uit Daniël als God een deur sluit. Dat hangt in de studeerkamer. Open dat venster maar en daar is die zachte stem. Kom, zondaar, kom. Komt vermoeide en belaste van geest, bij mij zult gij rust vinden. Van wie is die zachte stem? Van die roepende en die wachtende en die uitziende Jezus, die grote triomfator uit het evangelie. Kijk eens, hij staat daar met zijn uitgestrekte armen en handen. En kijk eens goed, dat zijn doorboorde handen. Hij heeft bloed gevloeid. Hij weet wat verdriet en eenzaam is. Leg uw handen daar maar gewoon in zijn handen. Zo geheel alleen, samen met uw God.
Meneer Maurits, het woord is aan u.
Mevrouw Pronk, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, vrienden en bekenden. Als jullie nu eens moesten vertellen wie jullie vader en opa was, wat zou dan het belangrijkste zijn om van hem te vertellen? Allereerst was hij altijd een gezellige man. Je kon overal met hem over praten. Hij had een opgeruimd karakter en had ook altijd overal belangstelling in. Ik ben Marco Man en als ik hem aan de telefoon had of ontmoette, vroeg hij altijd: hoe gaat het op de markt? Waar ben je geweest vandaag? En hoe gaat het met jullie kinderen? Er was altijd belangstelling en medeleven. Ook belangstelling naar de mensen die onder zijn prediking kwamen. Zoals velen van jullie weten, kwam dominee Pronk elke 14 dagen in Nieuw-Beierland preken. Ruim 400 keer is hij daar geweest. Hij kwam graag in Nieuw-Beierland, want, zei hij, ik vind hier een geopende deur. Ik kan het woord kwijt. En het was dus op een avond dat we samen in de consistorie zaten. En ik vroeg aan hem: dominee, hoe is het nou met u? En het was even stil. Toen antwoordde hij en hij zei: Maurice, ik val mezelf elke dag zo tegen. Want hetgeen ik zou willen, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik juist niet wil, dat doe ik. Maar, zei hij, ik kan niet anders doen dan vluchten tot de Heer Jezus Christus. Want weet je, bij hem, zegt hij, zijn de grootste der zondaren welkom. Kijk, en daar hebben we nu gelijk de kern van zijn leven en prediking. Ik hoor het hem nog zeggen. Een prediker moet altijd met twee woorden spreken. Zonde en genade. Ja, dat wij gevallen, totale gevallen zondaren zijn. En dat er uit ons geen vrucht in de eeuwigheid is. Dat wij uit Adam voortkomen en in eigen kracht nooit meer in de gemeenschap met de Heere kunnen komen. Kennen jullie daar ook iets van? Genade, dat stond ook centraal. Genade alleen, Christus alleen. Zalig worden, sprak hij altijd, is niet van beneden naar boven klimmen, nee. De zaligheid is uit de Vader, door de Zoon in de bediening van de Heilige Geest. En kijk, daar was zijn hele leven mee vervuld. Zijn liefste wens en drijfveer was altijd om de Christus der Schriften te verkondigen. Paulus zegt in 1 Korinthe 2, ik heb onder u die er niet anders willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat stond centraal in zijn leven en in de prediking, het kruis van Christus. En juist in zijn bediening, dan nam hij als het ware bij de hand om je door het woord te brengen aan de voeten van het kruis. Ja, dan was het zijn vermaak de liefde van Christus te verkondigen, een vernederde Christus voor een vernederde zondaar. Zo verkondigde hij keer op keer de schoonheid en de dierbaarheid van Christus. Alles wat aan hem is, hoe vaak heeft hij het niet gezegd, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn liefste. Ja, zulk een. Hij was ook zo pastoraal in zijn preken. En hij wist waar de mensen mee worstelden. Ja, waar moet je dan zijn? Dan pakte hij zijn Bijbeltje en zei die mensen, hier moet je zijn, in het woord van God. Daar leer je jezelf kennen. Daar leer je Christus kennen. In het woord, in Gods belofte, zullen jullie het daar zoeken en in de voetsporen van jullie vader gaan? En mag ik jullie dan ook vanmorgen een belofte meegeven? Jezus zegt, ik ben met u lieden, alle de dagen, tot aan het einde der aarde, tot aan het einde der wereld. Kijk, Christus wil met jullie zijn, alle dagen. Dat zijn ook de dagen van rouw en van verdriet. Alle dagen, misschien ook van eenzaamheid, mevrouw Pronk. Alle dagen, ook van ziekte en afbraak van het lichaam. Dat heeft hij ook ervaren. Alle dagen, ook wanneer sterven komt. Want alleen als u Christus kent door een waar geloof, dan is sterven erven om eeuwig bij de Here te zijn. En daar mag hij nu eeuwig genieten, in een storeloze gemeenschap met zijn Here. Zult u daar ook zijn? Toen mevrouw en ik gisteren bij de kist afscheid namen, zei ik, zijn mond heeft wat gesproken. Maar nu mag hij zingen, eeuwig zingen, van Gods goede tieren heen. Zingen jullie straks ook mee? Dank u.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Doen wij nu, belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Met de woorden die ook mijn vader zo vaak voorgedragen heeft en die zijn leven tekenden. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en het sterven. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Amen. Wij zingen nu met elkaar Psalm 43, het eerste vers, geduchte God, hoor mijn gebeden en wat er verder volgt. 43 vers 1. Voor wij in dit uur van afscheid het woord van de Heere lezen en daarnaar luisteren, zoeken wij allereerst Gods aangezicht in het gebed. En smeken om zijn zegen en verlichting met zijn geest. Laten wij bidden. Geduchte God, hoor mijn, hoor onze gebeden. Heere, u weet waarom we hier gekomen zijn. Rouw, afscheid, verdriet, gemis, verlatenheid, eenzaamheid. Het drukt ons ter neer. Maar wij bidden u, o drie-enige God. Mag dit uur van afscheid ook zijn een uur waarin we omhoog blikken. Waarin we u zien. Uw Zoon die in de hemel der hemelen zit. Als het lam van God, geslacht maar zittende op de troon, en hij heeft alles vast in zijn hand. Heere, wilt u ons troosten in deze moeilijke uren? Troosten met uw woord, door uw geest, met uw belofte, want die gaan mee, door dit leven. Door de dood naar het eeuwig leven. Heere, word ons te sterk. We bidden u, Heere, heel in het bijzonder. Voor mevrouw Pronk. Mama Pronk. Moeder, grootmoeder, zus, schoonzus. Heere, wilt u haar nabij zijn en haar troosten dat zij mag zien. Dat u haar man thuis gehaald hebt. Dat hij mag rusten van zijn arbeid. En zich eeuwig in u mag verheugen. En dan in alle blijdschap is er dan ook vreugde in het hart. Een zondaar thuis gehaald. Een vermoeide pelgrim mag rusten. Bid u voor ons als kinderen en kleinkinderen. Wilt u toch alstublieft troosten? En ook al missen we een vader, schenk ons het geloof in uw Zoon. Elke dag opnieuw dat er wetenschap mag zijn van u, o hemelse Vader. En dat bidden we voor allen hier in de kerk. Allen die hier bijeengekomen zijn. In deze dienst van rouw en afscheid. In verband met het overlijden van Marine Spronk. Heere, zegen en troost. Heere, zo is dit gebed een kloppen op de hemelpoort. Want wij weten ons in alles van u afhankelijk. En we bidden u. Mag het verdriet even van ons wijken. En dat we uw woord horen en uw Zoon zien en het leven in hem vinden. En ons in hem verheugen. Dat Marine Spronk nu thuis mag zijn. Een wonder van genade. Niets uit hem. Niets uit ons. Alles uit u. Ja, alles. Heere, hoor ze op ons gebed. Uit genade. Schenk ons uw heilige geest. In dit uur. Amen. Wij lezen met elkaar wat u afgedrukt vindt in de liturgie. 2 Korinthe 5. Mijn vader, onze vader, heeft met grote zorg deze liturgie samengesteld. En het was ook zijn diepe wens dat de verkondiging zou gaan over 2 Korinthe 5, het eerste vers. Laten wij 2 Korinthe 5 dan ook lezen. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden die uit de hemel is overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij die in deze tabernakel zijn zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God. Die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed. En weten dat wij inwonende in het lichaam uitwonen in de Heer. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar we hebben goede moed. En hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. Daarom zijn we ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om Hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat Hij gedaan heeft. Het zij goed. Het zij kwaad. En wij dan, wetende de schrik van de Heere, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden. Doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Want wij prijzen onszelf u niet wederom aan. Maar wij geven u oorzaak van roem over ons, opdat gij stof zoudt hebben tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Want hetzij dat wij uitzinnig zijn, wij zijn het goden. Hetzij dat wij gematigd van zinnen zijn, wij zijn het ulieden. Want de liefde van Christus drinkt ons. Als die dit oordelen dat, indien één voor alle gestorven is, zij dan alle gestorven zijn. En hij is voor alle gestorven, opdat degene die leven niet meer zichzelf zouden leven, maar dien die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. En al deze dingen zijn uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft. Door Jezus Christus. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Hun zonde hun niet toerekende. En heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zo dan. Zo zijn wij dan gezanten van Christus wegen. Alsof God door ons bade. Wij bidden van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover 2 Korinthe 5. Voor wij met de hulp van de Heere gaan nadenken over 2 Korinthe 5 vers 1, gaan wij zingen met elkaar. Uit Psalm 3, de versen 3 en 4, ik lag en sliep gerust. Van zere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Ik hoor het mijn vader nog zeggen, ik lag en sliep gerust. Nou, dat gaan we zingen, Psalm 3, vers 3 en 4. In aansluiting op de verkondiging zingen wij Psalm 43, vers 3 en 4. U vindt dat afgedrukt in de liturgie. We zingen dat zonder verdere aankondiging na het amen. Zend Heer uw licht en waarheid neder. En breng me door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaar. Tot God mijn God, de bron van vreugd. 43, 3 en 4. Na het amen op de verkondiging. Mama. Broers, zussen, kinderen, neven, nichten, ooms, tantes, vrienden, kennissen, gemeente. Wij willen in dit uur stilstaan bij woorden die voor mijn vader veel betekend hebben. Zeker op het eind van zijn leven. Woorden waar hij zich aan vasthield, want het zijn Gods belofte woorden. Zijn woord is ja en amen. Want wij weten dat zo ons aardse huis van de tabernakel gebroken wordt. Nou kijk eens, de sterkste is enkel ijdelheid. Wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Want wij weten, hoort u de zekerheid in de woorden van Paulus? Begrijpt u de zekerheid in de woorden die mijn vader bedelend nasprak? Want ik weet. Dat is geen misschientje hoor, beste mensen. Dat is een zeker weten. Door God in het hart gelegd. Genade. Enkel genade. Daar leefde hij uit. Daar leven wij toch ook uit. Genade alleen. Want wij weten. Proeft u het verlangen. Apostel Paulus had geen makkelijk leven. Mijn vader had geen eenvoudig leven. Wat heeft die man veel meegemaakt. Als we dat op een rij zetten, denken we, En dan de aanvallen van de vorste duisternis. Inderdaad, daar lag zijn bed soms te schudden. Ja, dat klopt. Tot op het laatst toe. Dan hebben we toch een machtig tegenstander. Maar daarin werd dat verlangen steeds intenser. Want wij weten. En verlangend stak hij, steek ook wij, onze handen omhoog. Al verlangend, zuchtend. Kom, Heere, ja kom. Want wij weten. Hoort u de blijdschap? Dan heeft het verdriet niet de overtoon, zelfs niet nu. Dan is een zondaar thuis gehaald. Schoon gewassen. In het bloed van zijn zaligmaker. Rein, wit. Een genadekroon op. Hoort u het? Een kroon, genadekroon. Ontvangen uit de hand van de dierbare zaligmaker. Dan is er blijdschap. Dan is er vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert en thuis gehaald is. Want wij weten. Nou smeek ik u wel. Om te luisteren voor uzelf. Om niet te luisteren voor mijn vader. Voor mijn moeder. In mijn plaats. Maar voor uzelf. Zegt u na. Lieve mensen. Als je dit niet na kan zeggen, heb je geen enkele zekerheid in het leven. Kijk eens. De sterkste is enkel ijdelheid hoor. Alles ontvalt je, maar dat blijft. Zoek toch de Heer. Nou, we schrijven boven de preek, want wij weten. 4 gedachten. De eerste wat langer en de 3 daarna volgend wat korter. De eerste. De inhoud van dit weten. Want wij weten. Wat is nou de inhoud van dit weten? Gaan we samen nog even naar dat tekstwoord kijken. Wat staat er nou precies? Ten tweede. De grond van dit weten. Waarom kan de apostel Paulus, waarom kon mijn vader dit nou met zulke zekerheid zeggen? Ten derde de weg tot dit weten. Bent u nieuwsgierig? Om ook die zekerheid te kennen, om ook te weten van die ruil. En dan de laatste, het vooruitzicht van dit weten. Dus de inhoud, de grond, de weg tot en het uitzicht van dit zeker weten. De inhoud. Want wij weten. Wat is de inhoud van dit weten? Laten we nog eens luisteren naar het tekstwoord. Wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Hoort u het? Er worden 2 huizen naast elkaar gezet. Er wordt gesproken over een aards huis van deze tabernakel. Met andere woorden, een tentwoning. En er wordt gesproken over een heel ander huis. Een vast gebouw van God, niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemelen. 2 huizen en die worden tegenover elkaar gezet. U moet het thuis maar eens nalezen, maar als u het hoofdstuk hiervoor leest, 2 Korinthe, het 4e hoofdstuk, en dan de laatste verse vanaf het 16e vers, vindt u diezelfde tegenstelling terug, dezelfde beeldspraak, maar dan met andere woorden. Hier dus 2 huizen, in 2 Korinthe 4, de inwendige mens en de uitwendige mens. Een verdrukking. Paulus nuanceert het een lichte verdrukking. En vergist u zich niet hoor, de verdrukking kan zwaar zijn. Maar toch licht, begrijpen we het? Toch licht. En een gans zeer uitnemende glans van de heerlijkheid van God. Overtreffende trap van het andere huis. Paulus gebruikt nog een beeldspraak in het 4e hoofdstuk. Want wij zien wat wij nu zien tegenover wat wij niet zien. 2 huizen. Wat bedoelt hij daar nu mee, de apostel Paulus? Het eerste huis, dat tenthuis, dat is het aardse leven. In deze door God geschapen wereld die gevallen is. Dat kleurt deze werkelijkheid. Een gevallen wereld. Dat is het eerste huis en daar leven wij in. Dat tweede, dat is een eeuwig leven voor Gods aangezicht. Want laten we nooit vergeten, eens geboren is voor eeuwig geboren. Eens tot leven verwekt is voor eeuwig tot leven verwekt. En de dood is slechts een doorgang naar de eeuwigheid. 2 huizen, het vergankelijke en het stoffelijke en het aardse en het tijdelijke nu tegenover het eeuwige. Ja, moet eens luisteren hoe die 2 huizen tegenover elkaar zet. Dat eerste huis, een aards, ons aardse huis van deze tabernakel. Een tabernakel is een tent. Hij zegt, ach, dit leven is een tentwoning. Als ik me niet vergis, wij in de 21ste eeuw in het rijke Westen, ik ben bang dat we hier nog wel eens vreemdeling van zijn. Dat we denken dat hier alles te vinden is. Wat zijn de spinnendiep de grond ingeslagen. Lieve mensen, het is maar een teentje. Het is maar voor eeuwig. Weet u wat het kenmerkende is van een tent? Dat het inderdaad maar even opgeslagen wordt en daarna weer afgebroken. Zo is het met leven. We worden geboren en de tentdoek wordt uitgerold. En aan het eind van het leven zegt God, kom voor mijn aangezicht. En leg rekenschap af van wat gij gedaan hebt. En het tentdoek wordt opgerold. En daar sta je met je tentdoekje als het ware voor Gods aangezicht. Een tent heb je maar voor eeuwig. Lieve mensen, je bent maar vreemdeling, je bent maar pelgrim hier beneden. Echt waar. Zalig wie dat ziet. Paulus wist ervan, mijn vader wist ervan. Ik ben vreemdeling hier beneden. Ja, dat aardse leven is niet altijd eenvoudig. Paulus omschrijft het als bezwaard zijnde. Zo is zijn leven. Hij zucht. Er zijn intense worstelingen en strijd. En Frits, mijn broer, heeft het al getekend over mijn vader. Wat is dat waar? Zijn leven was vaak een worsteling. Dat was het bij Paulus. Dat was het bij David. Dat is het bij elk kind van God. Een strijd. U zult misschien zeggen, waar komt dan die strijd vandaan? Weet u? Het leven is ten diepste moeite en verdriet. Even is er vreugde. Zeker als je jong bent, is er vaak nog vreugde. En er zijn ook later vele vreugdevolle momenten. Maar wie niet blind is voor de werkelijkheid van dit leven, ziet veel verdriet. Veel kwaad. Laten we dat voor ogen houden. Maar als de apostel Paulus het hier heeft over het bezwaard zijnde en het zuchten en het lijden, heeft hij het over een lijden om Christus wil. Waar komt dat vandaan? Wie in Christus is, lijdt met hem. Hij heeft geleden, wij zullen lijden. Hij is gestorven, wij zullen sterven. Wij dragen, en dat geldt voor hen die in Christus zijn, zijn lijden, de overblijfselen van zijn lijden in ons. Wie in Christus is, lijdt in deze wereld. Waar dan aan? Aan die ellendige zonde. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Daar heb je de strijd tegen de zonde in je leven. Er is nog meer lijden. Dat is het lijden aan het kwaad in de wereld. Die kanker, die Marine sprong weg dan, dat doet zo pijn. Als je man en je vader ziet lijden. En er is zoveel kwaad in de wereld. En dan weet je, dat kwaad komt door mijn zonde. Ik ben daar debet aan. Waren er geen zonden, waren er geen wonden. En dan leid je mee met hen die lijden om je heen. Er komt vijandschap. Als een ziel op weg en reis naar de eeuwigheid ontworsteld wordt aan de grip van Satan en een leven ontvangt, staat Satan op en hij briest van vijandschap. En hij wakkert die hartstocht en de begeerten aan in je hart. En hij laat van alles gebeuren in je leven. Hij laat je leven schudden. Opdat je maar God zou verlaten en niet volharden. En Christus de rug zou toekeren. Gode zij dank. De Heere laat niet los het werk van zijn handen. Wat is dat lijden tot slot nog? Vreemdeling. Kent u dat? Dat vreemdeling zijn hier. In een wereld van kwaad, zonde en de strijd tegen Satan. Dan weet je, mijn burgerschap is in de hemelen. Daar is mijn woning. Daar hoor ik thuis. Daar is mijn meester. Daar is vrede. En je heigt ernaar. Nou ja, daar heb je het lijden. En daar heb je omschreven wat Paulus noemt dat tenthuis van dit leven. Ik hoop dat u het kent. Of leert kennen. Voor u sterft. Dat we maar in een tentwoningje leven. Maar er is een andere kant van de medaille. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke liefde. Want wij weten. En Paulus kijkt verder. En mijn vader keek verder. Kijken wij verder? Als dit tentwoninkje afgebroken wordt en ik voor God moet verschijnen, zegt Paulus, weet ik één ding zeker. Ik heb een gebouw in de hemel. En dat is geen tentwoninkje, maar een vast gebouw dat staat op de fundamenten van Gods liefde en trouw. Dat is staat op de rots der eeuwen. Er is een woning voor eeuwig. Als een kamer in Gods paleis. Ben je vlak bij hem. Mag je dierbare middelaar zien. Bij hem. Een gebouw vast. Dit gebouwtje moest oprollen. Uw gebouwtje zal eens opgedoekt worden. En u kunt niks meenemen van wat u in de wereld heeft. Ik heb het wel vaker gezegd, lieve mensen, een doodshemd heeft geen zak. Alsjeblieft, neem het mee. Stop nou eens een keertje met het graven in deze wereld. Alsjeblieft. En zorg eerst dat u vrede hebt in God. Dat u in Christus bent. En alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Want dan heeft u een vast gebouw bij hem dat staat voor eeuwig. Door God gemaakt. Gode zij dank. Alles wat je hier op deze aardse wereld maakt is maar voor eeuwig. Je kan nog zo'n prachtige villa hebben en woning en een auto en weet ik wat u allemaal heeft. En die auto die verroest en die staat over 10 jaar op de vuilnisbelt. En het huis dat gaat er ook een keer aan. Maar dat huis in de hemel dat staat tot in eeuwigheid, want het is door God gemaakt. Alles wat wij maken, dat heeft het bederf al in zich. Maar wat God maakt, dat is voor eeuwig. En weet u wat nou het mooiste is? Ik heb net eigenlijk al gezegd. Dat is in de hemel. De Heer Jezus zei, ik ga heen tot zijn bedroefde en verdrietige discipelen. Om uw plaats te bereiden. Mama, moeder. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Pa wist ervan. Weet u ervan? Geliefde te worden. Een woning bij God. De schepper van hemel en aarde. Bij hem aan tafel. Ach, weet u wat Paulus eigenlijk zegt? Sterven is voor mij winst. Punt. Ik ben verdrietig. Ik weet dat velen in en in verdrietig zijn, want die lege plaats zal hier niet meer vervuld worden. Maar mag ik u voorhouden, laten we ons niet toch het verdriet laten overmannen. Laten we zien op God die leeft. Dan is er blijdschap. Een vast gebouw in de hemel. Want wij weten. Nog één vraag voor ik naar de tweede, derde en de vierde gedachte ga. Eén vraag nog. Weet u of bent u er blind voor? Ik hoor misschien ook mensen zeggen, dominee. Ik durf dit niet te zeggen, want wij weten. Weet je, mag ik je dan troost bieden? Zoals mijn vader ook zo vaak gedaan heeft. De Heere kijkt het hart aan. Het hart dat schreiend tot hem vlucht. En bevend tot hem zucht. Nou, de grond van dit weten. En nou komen we tot de kern, hè. Waar ontleent Paulus, waar ontleende mijn vader die zekerheid aan om te durven zeggen, want wij weten. Daar proef je de zekerheid. Ik ben verzekerd, zegt Paulus in Romeinen 8. Dat ligt daar ook op een bijbeltje. Een tekst die voor mijn vader ook zeer veel betekende. Ik ben verzekerd. Hoe kan je die zekerheid nou hebben? Waar komt dat vandaan? Kijk, iets dat verzekerd is, vastgemaakt, bevestigd, dat is hetzelfde woord, ontleent de zekerheid niet aan zichzelf, maar aan datgene waar het aan vastgemaakt is. We hebben altijd zo'n totaal verkeerd beeld van de zekerheid. Het is als zo'n kozijn hier in de kerk. Stel nou dat dat kozijn niet vastgemaakt is, bevestigd, verankerd aan de muren van het kerkgebouw. Je zou maar even je vinger uitsteken of er zou een wind opsteken en het kozijn zou eruit vallen. Maar dat wat verzekerd is, vastgemaakt, bevestigd, is verankerd. Dan is dat kozijn verankerd aan de muren van het gebouw. Nu. Als Paulus zegt, want wij weten, en ik ben verzekerd, en als mijn vader dat zei, waar ontleent Paulus dan die zekerheid aan? Hij is vastgemaakt, hij is bevestigd. Aan wie? Aan die lieve Heer Jezus Christus. Onverbrekelijk vastgemaakt, want eenmaal vastgemaakt aan Christus, laat God de Vader nooit meer los. Er zal geen schaap uit de kudde van de Heer Jezus Christus verloren gaan. Desnoods verlaat hij die 99 op die ene verlorene te zoeken. Zie hem en leef. Wie hem ziet, aan hem vastgemaakt is, aan hem bevestigd is, die leeft tot in eeuwigheid en die heeft een woning van God gemaakt, door God bereid en niet met handen gemaakt, voor eeuwig in de hemelen. Want dan ben je vastgemaakt aan het gebouw van Gods gunst en Gods liefde en Gods trouw en dat staat voor eeuwig. Christus. Hij was in de hemel. Hij was het scheppende woord. God uit God, licht uit licht. En hij legde de heerlijkheid af. En hij kwam in een kribbe. Zij baarde haar eerstgeboren zoon, wond hem in doeken. De schepper van hemel en aarde. Hij die sprak en het is er. Hij die enkel lichte majesteit is. In doeken gewonden. Er was geen plaats voor hem in de herberg. Terwijl hij alle plaats maakt, hebben alle hem verworpen. Wat een aangrijpende werkelijkheid. Maar hij zoekt mensen op die geen plaats voor hem willen maken, die het niet kunnen, die het niet zien, die het niet willen. En hij maakt zelf plaats in die beestenstal. Wat een zaligmaker. Filippenzen, hij legt de hemelse heerlijkheid af. Hij ontledigt zich en neemt de gestalte van een dienstknecht aan, opdat een slaaf van de zonde in vrijheid gezet zou worden. Zie hem, die lieve zoon van de Heer Jezus Christus. Hij liep helemaal alleen op aarde. Hij heeft zijn werk totaal alleen moeten doen.
omdat u en ik geen nagelschrapseltje aan onze zaligheid kunnen bijdragen, heeft hij het helemaal alleen gedaan. Hoort u het? Wat een getop toch. Het is volbracht. Hoort u het? Volkomen. En daar ligt de zekerheid. Dan kan je zingen. O, hoe moeilijk het leven ook is. Ziet u de Heer Jezus Christus? Hoe hij leed. Waarom leed hij zo? Omdat hij het pak van uw zonde nam. En uw tegenspreken. En uw zwartheid. En dat nam hij op zijn schouders. En hij ging eronder ten onder. Hij droeg de toorn van God over onze zonde. Wie dat ziet, kan zeggen. Want ik weet dat mijn verlosser leeft. Zie hem. Zie hoe die hangt aan het kruis. Ontkleed. Zodat u bekleed kan worden. U zult misschien zeggen, ik heb geen kleed nodig. Nou, dan ben je arm. Hij staat voor u en weet u welk kleed hij u aanbiedt. En daarom ging hij ontkleed. Hij zegt, hier heb je mijn kleed, ik trek het voor jou uit. En hier is het voor jou, het kleed van gerechtigheid, van de heiligheid, van eeuwig leven. Alsjeblieft. Ja, maar dominee, dat kan ik niet. Dan komt de dogmatiek. En dan komt het gevoel. Of het vasthouden aan verlangens en de wereld. Terwijl hij ontkleed ging. Zie hem hoe hij de dood inging. En daar kom je tot de kern van die zekerheid van het spreken van Paulus. Hij ging de dood in. Onze dood. De dood van de zijne. Om eruit op te staan. Hij stond uit de dood op en hij is de eerste die uit de dood opstond. En daarom kon mijn vader zeggen, daarom kon Paulus zeggen. En zoveel wereldwijd door alle eeuwen heen die ons heeft voortgegaan. Want ik zal opstaan. En ik weet dat er een gebouw is van God gemaakt. Niet met handen bereid, eeuwig in de hemelen. Omdat die lieve Heer Jezus Christus mijn dood inging en opstond in mijn plaats. Zie hem, Gods Zoon, hoe hij met zegenende handen opvoer van mensen die het zelf niet kunnen. Ik heb mijn vader zo vaak al gezegd dat ik niet kon. Hij bracht er niets van terecht, ook niets, 0,0. Kijk eens naar die handen van die lieve zaligmaker die naar de hemel opvoer. Uit zijn handen komt alles. Dat is zalig worden, opzien. Kijk nou nog eens even verder met me mee. Waar is die nu? Hij zit in de hemel. En hij regeert. En als het ware sleept hij zijn kind er doorheen. Dan moet je niet tegenspartelen hoor. Leg alles nou maar uit je handen. Leg je redeneren weg. Sterf aan jezelf. Om in hem alles te vinden. O heerlijk, die zaligmaker. Dan ga je zingen met Paulus, nietwaar? Want ik ben verzekerd dat nog dood, hoort u het? Nog leven. Nog engelen. Nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dan kom ik tot de derde. Want misschien zijn er wel die zeggen, en hoe kom ik hier nou aan die zekerheid? Hoe kan ik nou bevestigd worden? Mijn vader heeft dat zijn leven lang gepreekt. Hij heeft zijn leven verteerd. Om u dat te vertellen. Hoe kom je nou aan die zekerheid? Mag ik een beeld gebruiken? Moet u even met me meekijken hiervoor in de kerk. Dan probeer ik u helder te maken aan de hand van wat u hier ziet. Hoe dat nou werkt. Die zekerheid ontvangen. Zo vastgemaakt worden. En dit kunnen zeggen. En voor eeuwig leven. Kijk, kijk, kijk. Kom even mee. Wat staat hier rechts voorin? Een doopvond. De meesten van u zijn jong gedoopt. Wist u nog nergens van het begin van het leven. En wat staat daarvoor? Een baar. Met marinesprong. Dat is het leven. Van doopvond naar graf. En daartussen ligt de levensweg. En hoe kom je nou op die levensweg? Tot die zekerheid. Tot die zaligheid. Mag ik het anders zeggen? Hoe kan je nou sterven voordat je gestorven bent? Wie het vat, die vatten het. Door vast te houden aan die doop. Door de doop te beleven. Hoe wonderlijk. Oh, wat is de kinderdoop. Mijn vader was de kinderdoop zeer dierbaar. Zeer dierbaar. Weet u waarom? Dat kind weet nog nergens van, hè. En die krijgt in de doop al uitgebeeld. Je bent zwart van de zonde. Je zal er niks van terecht brengen in je leven. Maar ik wil jou schoonwassen. Ik wil jou rein maken. Ik wil jou heilig maken. Ik wil jou wit maken. Daar wordt in de doop uitgebeeld. Jij moet sterven vanwege je zonde. Ondergaan in dat water. Maar let op. Je mag er weer uit opkomen. En die beloften die uitgebeeld worden. Worden verzegeld aan het voorhoofd. Verzegeld. God is trouw. Enkel liefde zalig wie zijn doop beleeft. En het werk van die lieve zaligmaker ziet. De verkiezende liefde van God. Nou hoor ik zeggen, ja maar dominee. Dat is toch geen vanzelfsprekendheid. Ik ben toch niet gedoopt en dan ben ik zalig. Nee, dat is waar. Op die weg die Marinus Spronk ook afgelegd heeft. Van de doopvond naar het graf. Daar wordt gevraagd om geloof. Om maar met lege handen te staan. Dat sterven jezelf met lege handen staan. Op je knieën gaan. En zeggen, mijn lieve zaligmaker. Je hebt het al uitverzegeld aan mijn voorhoofd toen ik gedoopt werd. Schenk het me toch alsjeblieft uit genade. En hou mij toch vast. Zalig wie gelooft in dit leven. Nou hoor ik iemand zeggen, ja maar hoe kom ik dan aan het geloof? Het heeft een mens toch altijd veel vragen. Hoe kom ik er nou toch aan? Ja, want dogmatisch weten we het precies. God moet het doen en het is uitverkiezing. Laat de dogmatiek nou eens in de kast. Mag het eens een levende werkelijkheid worden. Dan gaat die dogmatiek dicht hoor. Dan is het tussen u en tussen God. Dan stopt het redeneren. Dan bouw je niet meer op je gevoel of je emotie. Dan bouw je op de God van de belofte. En dan zeg je, ja heren. U zei dat ik een zondaar was en ik ben het, ik beleid het. Ik ellendig mens. Maar u heeft uitgebeeld dat uw zoon voor mij gestorven is, want u heeft het verzegeld aan mijn voorhoofd. Maar hoe ontvangt u nou het geloof? Mag ik u nog even één ding laten zien hiervoor in de kerk? Kijk. Hier. Kijk eens. Wat is dit? Boven doopvond en graf. Boven de weg van het leven ligt de opengeslagen Bijbel. Hier leer je God kennen. Hier leer je jezelf kennen. Hier leer je vertrouwen op Gods belofte. Hierin zie je Christus. Mijn vader heeft altijd voorgehouden. Hier. Uit het woord, zo leer je het. Mooie. Op weg. Van de doopvond. naar het graf. Maar het woord ligt open. En zo ontvang je het geloof. Kijk, kijk eens om u heen. Waar zit u nu? In een kerkgebouw. De gemeenschap der heiligen. Dat is de werkplaats van de Heilige Geest. Zo werkt God het geloof. Door het open woord, onder de gemeenschap. Uitzicht van dit weten. Mag ik het nog één keer voorlezen? Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel, dit tenthuis, gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Hoe kwam Paulus en mijn vader, en ik hoop ook u, tot die zekerheid? Door het geloof in Christus. Hoe wordt het geloof gewerkt? Door het open woord van God. Dat u daar vertrouwend uw hand op legt, uw lege handen. En zegt, Heere, maak dit waar in mijn leven en werk het uit. En God is trouw aan zijn belofte. Om het met Luther maar te zeggen. Dan zet je de zak met belofte bij God voor de deur. De Heer u heeft beloofd. Werk het uit in mijn leven. En zo kwam Paulus en ook mijn vader tot die zekerheid. Want wij weten. En het is nu wel helder. Dat is geen zekerheid in iets en dan ook maar iets van ons. Niet in vrome werken. Niet in gevoel. Niet in verstandelijke kennis, het valt allemaal weg. Maar in het in Christus zijn. Het vastgemaakt zijn aan Hem door de Heilige Geest die werkt hier in deze werkplaats. Maar hoe kan Paulus, hoe kon mijn vader nou zo zeker zijn dat er een woning is in de hemel? Ik heb het eigenlijk al lang gezegd. Omdat hij aan wie hij vastgemaakt is, genade, door God, onder de verkondiging, opgestaan is uit de dood. En een nieuw lichaam kreeg. En let op, met dat lichaam naar de hemel opvoer en daar regeert en daar zijn kerk vergadert, mag zingen tot Gods eer. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheen. Om straks weer terug te komen op deze aarde. En hier te leven. De nieuwe aarde. Het ligt in Christus. Hij was de eerste die opstond. En wie dat ziet. Johannes 14. De discipelen waren zo verdrietig. Zoals velen van ons zo verdrietig zijn. Die discipelen konden de Heer Jezus niet missen. Ik kan mijn vader niet missen. Mama kan de man niet missen. Mijn broers en zussen kunnen de vader niet missen. De kleinkinderen hun opa niet. U kunt dominee Pronk niet missen. Dat is gevoel, hè. Ik snap dat gevoel wel. Ben je overmand of verdriet? Hoe moet dit nou? Hoe moet dit nou verder? En die discipelen in Johannes 14 waren overmand of verdriet. Want de Heer Jezus ging hun verlaten. Hun zaligmaker ging weg. Hoe moet dat nou? Luister eens, uw hart wordt niet ontroerd. Uw hart wordt niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader. En nou komt het. Zijn vele woningen. Ik hoor wel eens zeggen, het is maar voor een enkeling. Oh, dan huilt mijn ziel. Dan doen we God tekort. Zijn vele woningen. Twijfelt u er nog aan? Het is voor zondaren. Voor wie kwam die nou eigenlijk? Niet voor beste brave kerkmensen. Leg dat pak toch eens af! Hij kwam voor tollenaren, zondaren en hoeren. Daar kwam hij voor en die zocht hij op en voor hen heeft hij een woning. vele woningen. Als het anders was, zegt de Heer Jezus, dan zou ik het u toch gezegd hebben. Zou hij niet eerlijk zijn? Ik ga heen, zegt hij dan tegen zijn discipelen, om uw plaats te bereiden, mama. Om uw plaats te bereiden. Zo. In dat vertrouwen, dat hoorde mijn vader. Dat was een levende werkelijkheid voor hem. Is het ook voor u? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Hoor je zijn stem? Hij klinkt toch? Het is toch zijn woord? En wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, dan kom ik weder en ik zal u tot mij nemen. Zal u tot mij nemen? Opdat gij ook zijn mocht, waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij, lieve mensen. En de weg weet gij. Het is u weer gezegd. Mijn vader heeft het 40 jaar lang verkondigd. Weet u wat nou zo'n troost is? Die stem zal niet meer klinken. Maar moet u eens kijken als u straks langs die baar loopt. Hoe daar symbolisch op die baar een Bijbel ligt. En die is bewust niet dichtgelegd. Die ligt open. En die ligt open bij Romeinen 8. Kijk hem maar. Dat is wat u gegund wordt. Dat is wat God u gunt. Moet je die zekerheid van het geloof te geven. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dan is mijn vader weggenomen. En wat zullen we missen? En u ook. Maar het woord gaat door, hè? Lieve mensen, dan mogen we niet overmand worden door verdriet. Want hij is beter af. Ik zou zeggen, haast u om uw levenswil. Zorg nou dat u geborgd bent in die handen. Zorg nou dat u geborgd bent in hem. Zorg nou dat u in hem bent. Want als u nu in hem bent, en dat is het werk van de geest, dan zult u straks met hem zijn. Openbaring 21. Weet u wat het daar is, daarboven? En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ik heb de Siaans land wel eens zo uitgebeeld. Dan pakt God zijn zakdoek. En die wist die tranen van je ogen. De tranen omdat je zoveel gezondigd hebt. Dat kwaad in je leven. Je opstand. Maar hij wist die tranen af. En dan is er geen dood meer. Geen rouw. Geen gekrijt. Geen moeite. Lieve mensen. Zullen we elkaar daar ontmoeten? Ach, God ligt er niet. Echt niet waar. Zie op hem. En leef. Leef. Tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen de Heere danken en bidden om een kracht als wij weer van hier gaan. Laten wij bidden. Die na het kortstondig ongeneugd. Wat is nu 76 jaar? Wat is nu dit leven? Het is een lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat. Mij eindeloos verheugd. Een drie-enig God die zijn handen uitstrekt. Uitstrekte dat Marine sprong. Uitstrekt naar ons al. En dan wilt u een eeuwige vreugde geven. En dan mogen we die ook nu al proeven. Heere, want u zien is leven. Uw liefde zien, o Zoon van God, is op je knieën gaan. En vreugde en blijdschap hebben, alle twee. Niet te vatten, liefde. Dat u mij op het oog had. En mij beetpakte. Wat zouden we anders doen dan de slip van deze ene Joodse man pakken? Want dat is zalig worden. Zo bidden we voor elkaar. O Heere, wilt u toch alstublieft, ook als we van hier gaan, met ons meegaan. U weet hoe we Marine Spronk, wie hij ook voor ons was, zullen missen. Maar we gaan hier niet als mismoedige mensen weg. Maar als mensen met moed. Ziende op u. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloof. O drie ene God, werk met uw heilige geest dat ware zaligmakend geloof in ons hart. Ook aan hen die daar vreemd van zijn. Wilt u dat met kracht werken? Wilt u blinden tot het zicht brengen? Doden tot het leven? Oren die doof zijn tot gehoor brengen? Voor de liefdevolle klanken van dat evangelie hoort. Heere, hoor ons gebed als we van hier gaan. Naar huis. Naar het graf. Heere, verlaat toch niet het werk dat uw goddelijke hand begon. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven. Daar heb je toch ook weer die zekerheid, hè? In Christus, hè? Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was anders mijn hoop en mijn moed gebleven? Dan was ik vergaan. Daarom, lieve mensen, wacht op de Heer. En houd moed. 27, vers 7. verheft uw harten dan tot God. En ontvangt zijn zegen. Mijn vader heeft die zegen vaak uitgesproken. Hij zal het niet meer doen. Maar die zegen gaat door. Hoort Gods stem. De Heere zegene u. En behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten. En zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Gaat u weer zitten, alstublieft. Het woord is ook nu aan Frits Pronk.
Nog even dit. Het is u misschien niet echt opgevallen, maar die kerk die voor op de liturgie staat, was niet zomaar een kerk. Dat is de Laankerk, getekend door Clemens Pronk, door mijn broer, die achter het orgel zit. Wij vroegen aan mijn vader, waar heeft u nou het fijnste gepreekt in alle gemeentes die u hebt gediend heeft in uw leven? Daar moest hij wel even over denken, maar tot slot zei hij de Laankerk. En zo vroeg hij of mijn broer die tekening wou maken en voor op de liturgie wou zetten. Het was een fijne kerk, heeft er veel mogen preken, er zijn banden gevallen. Fijne kerkraad. Ik zag er ook een aantal van de oude kerkraad zitten. Meneer Boom en meneer Van der Wal. En dan nu het dankwoord voordat wij de droeve gang naar het graf maken. En daar mijn vader toevertrouwen aan de schoot der aarde. Allereerst de dank aan God voor het ondersteunen en het doorhelpen in de laatste maanden. Hem alleen de ere. Wij zijn zeer dankbaar voor de steun en bemoedigingen die mijn vader en moeder de afgelopen 4 jaar hebben ontvangen. Met wie zal ik dan beginnen? Begin maar met mijn broers en zussen die pa en ma zo hebben ondersteund de laatste jaren, maanden. Ziekenhuizen in, ziekenhuizen uit, meegaan met moeilijke gesprekken bij artsen, eten maken enzovoort. Ja, en dan toch om niemand te passeren, met gevaar dat ik 3 zussen op mijn nek krijg. Maar ik wil toch 1 zus eruit lichten, dat is Annemarie. Eindeloos heb jij je ingezet en met bewondering heb ik altijd gekeken hoe altijd meer je alles aan de kant zette en met pa en ma overal naar heen ging en daarvoor zorgde. De Heere zegen je daarvoor. Verder zal ik noemen de vele kaarten die pa en ma hebben mogen ontvangen. Elke kaart werd eindeloos door mijn vader met aandacht gelezen, omgedraaid, nog eens gelezen, aan de kant gelegd, nog eens gelezen. Het waren allemaal bemoedigingen en teken van medeleven. Vergeet deze kaarten nu niet, nu mijn moeder alleen is. Dank aan de liefdevolle verzorging van thuiszorg Alevo. Voordat mijn vader naar de hospice ging, was daar die thuiszorg die altijd hun goede zorg gaven. Verder wil ik niet vergeten de oncoloog, dokter Van Dijk, uit het ziekenhuis Zorgzaam. Ik weet niet of ze er is, maar grote waardering hebben wij voor haar gekregen in de begeleiding van de afgelopen 4 jaar. Er werden banden gelegd. Dank aan huisarts dokter Van de Stoep. Dank ook aan de buren en bewoners van het appartementencomplex aan de Beukenstraat nummer 4. Dank aan de vriendinnen en vrienden rondom mijn moeder. Altijd was daar meer dat bezoekje en dat belletje. Dank ook aan Johan Hoekman van uitvaartverzorging De Beverlanden. Dank voor het gebruik van de Petrakerk. Het werk wat de koster gedaan heeft. Dank aan mijn broer Johan dat hij deze dienst verzorgde. Het viel niet mee om dat te doen. Dat heb je mooi van vader gedaan. Dank aan Clemens en Arthur voor het spelen op het orgel. En een dank aan alle aanwezigen hier in deze kerk die deze rouwdienst wouden meebeleven met ons. Dank aan de kerkraad. In het bijzonder, daar wil ik niemand mee passeren, aan ouderling Van Damme voor de vele goede pastorale gesprekken. Dank aan Maurits voor de mooie woorden. Wij als kinderen willen ook onze lieve moeder bedanken. U is zeer trouw gestaan aan de zijde van pa aan zijn leven. Wat mooi, bijzonder, maar wat soms ook niet makkelijk was. Tijdens zijn ziekte bent u een grote steun en toeverlaat geweest van pa. De laatste 3 maanden bent u trouw elke dag naar de hospice geweest. Om 4 uur ging u erheen, 4:30, en om 9:30 kwam een van de kinderen u weer ophalen en naar huis brengen. Dan sliep u thuis. In de weekenden ging u dan naar vader toe en sliep u samen op het bed naast vader. Zorgen voor pa heeft u met alle liefde gedaan. Dat was altijd erg mooi om te zien. U was samen zeer innig verbonden. Wat was zijn Ina belangrijk voor hem? Dat heeft zij gedaan, zei ze dan. En dan wees ze naar u. Wij kunnen de pijn van het grote gemis niet bij u wegnemen. Maar wij zullen als kinderen om u heen staan. Dat heb ik toen straks al gezegd. Tot slot in het bijzonder een dankwoord voor de hospice, het Klarenhofje. Mijn vader heeft hier van 8 maart tot zijn sterven een zeer liefdevolle tijd gehad. Niets was te veel. Alles kon en mocht. Zelfs op een vrije dag werd er door een van de vrijwilligers een visje bij de viswinkel gehaald. Mijn vader heeft zich in het hospice in alle rust kunnen voorbereiden op het afscheid. Veel gesprekken zijn er geweest met de medewerkers en vader. Ik begrijp ook dat er in de nacht vele gesprekken waren. Ook was er altijd die zorg en aandacht voor moeder en voor ons. Wij hebben als gezin hier een bijzonder intense tijd mogen beleven. Dat is niet in woorden uit te drukken hoe groot onze dank is. Op verzoek van ons gezin en op de vader hebben wij een collectebus achter bij de uitgang gezet. En de collecteopbrengst is bedoeld voor het hospice, het Klarenhofje. Dus niet vergeten daar wat in te doen. Dank u wel.
Dan zijn we nu aan het einde van dit samen zijn hier. De begrafenis straks zal in besloten kring plaatsvinden. Dus voor velen van u is dit ook het moment waarop u afscheid neemt. De familie, mevrouw Pronk met haar kinderen en kleinkinderen, verlaten deze kerk als eerste met de kerkenraad. Daarna kom ik terug en dan kunt u de kerk verlaten, afscheid nemen bij de bar hier voorin. Verder is er voor iedereen die dat wil nog koffie in de zaal van deze kerk. U kunt daarheen via de rode deur die u hier schuin achter mij ziet. Doet u dat niet, kunt u de kerk uit via het pad aan gindse kant, voor u gezien rechts. En ik wil u vragen of u straks bij het afscheid nemen, voor u gezien, via het linkerpad naar voren wilt komen. En dan hier een moment stilstaan bij de bar, voordat u dus deze kerk uitgaat. Ik ga nu de familie de kerk uitbrengen en kom daarna terug, waarna u afscheid kunt nemen.